Weet u het nog, de tekst voor de voorbereidingsprediking van afgelopen zondag? Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Een tekst en een prediking die de nodige vragen voor ons opleverde. Vragen waar u ongetwijfeld al mee bezig geweest bent. Zoals de vraag, in hoeverre herkennen we de dingen die in die Galatenbrief van Paulus naar voren worden gebracht. En met name als het gaat over die tuchtmeester, die ontevreden tuchtmeester, die ons goed kan laten merken dat onze eigen werken het hem niet kunnen doen. Dat onze gerechtigheid ergens anders vandaan moet komen. En in het begin van die schriftlezing van zondag werd het in de meest krachtige bewoordingen gezegd. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Zo wil de Heere toch die wet gebruiken. Ook in zijn veroordeling en in zijn verdoemende kracht. Om door de geest ons duidelijk te maken. Het kan niet en het kan nooit. Vanwege wat wij presteren. Het zal moeten komen. En het mag dan ook komen. Van die vrije genade om Jezus wil. We vroegen elkaar ook zondag. Vertel daar nou eens wat van. Van die leiding van God in je leven. En dat je de Heere Jezus dus nodig hebt gekregen. Niet om je te helpen. Niet om voor een stukje je gerechtigheid voor God te zijn. Maar om je volkomen zaligmaker te zijn. Hoe ben je daar nou aangekomen? Aan dat vertrouwen op Hem. Het is voorstelbaar dat die vragen die in de voorbereidingspreek gesteld zijn ook weer andere vragen oproepen. Zoals bijvoorbeeld de vraag, is het nou nodig om ervan uit te gaan dat iedereen die door Gods geest wordt geraakt en wordt veranderd, dezelfde dingen leert? Nu, wij zeiden in verband daarmee zondag al tegen elkaar, die geest van God is zo vrijmachtig, zo creatief, dat hij bij ieder kind van God zo weer zijn eigen weg weet uit te kiezen om hem tot het kruis te leiden. Ik bedacht mij bij de voorbereiding voor deze avond dat het met name de Puritijnen geweest zijn die daar ook heel pastoraal leiding in hebben willen geven. Ik moest denken aan dat mooie boekje van William Guthrie, Des Christens Groot Interest, waar hij ergens schrijft, er zijn in hoofdzaak 4 manieren waarop de Heilige Geest een mens tot Christus kan brengen. In de eerste plaats is dat door hem van jongs af aan te trekken. Hij noemt dan de voorbeelden van Johannes de Doper en van Timotheus. In de tweede plaats door iemand op een evangelische manier te trekken. En hij noemt dan de naam van Zacchaeus. Het is ook denkbaar dat de geest iemand in zijn stervensuur gaat trekken tot Christus. En dan voelt u al aan wie hij daarbij noemt, de moordenaar aan het kruis. Maar uiteindelijk, zegt Guthrie, is de 4e manier waarop Christus waarde krijgt voor de ziel de meest gebruikelijke weg die God uitkiest. En hij noemt dat door een voorbereidend werk van de wet. En hij denkt dan bijvoorbeeld aan de 3000 mensen die op het tempelplein in Jeruzalem tot bekering komen, op de Pinksterprediking van Petrus. Hij denkt ook aan iemand die je later in het boek Handelingen tegenkomt, stokbewaarder in Filippi. Ja, Guthrie zegt, ook als het om dat laatste gaat, die leiding waarbij de wet nadrukkelijk een rol speelt, daar is ook weer het nodige onderscheid tussen. Bij de een heftig, Zoals bijvoorbeeld bij die stokbewaarder. Nou, een ander kan ook dit in een meer geleidelijke weg plaatsvinden. Maar intussen wil ik het toch wel graag gezegd hebben. En dat geldt niet alleen voor Guthrie, maar ook voor de andere Puritijnen en ook voor al onze oudvaders. Dat ze dat voorbereidend werk van de wet zagen als de meest gebruikelijke manier waarop mensen tot het kruis komen. En het is goed om dat ook vandaag vast te houden. En ergens is het ook wel te begrijpen, nietwaar? Als wij ons die tekst in herinnering roepen uit Matteüs 9, waar de Heere Jezus na de roeping van Levi tegen de mensen om zich heen zegt: weet je hoe dat nou werkt als mensen oog krijgen voor mij en als ze mij gaan nodig krijgen als hun zaligmaker, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester nou eenmaal niet van noden. Maar die ziek zijn. De Heere Jezus Christus moet voor ons noodzakelijk worden. En een blik in de spiegel van de wet kan de Heilige Geest voor mij gebruiken om die droefheid naar God te werken die mij uit doet komen aan de voet van het kruis. En ik moest nog denken aan een woord van een andere Puritein die in dit verband ook boekdelen spreekt. Samuel Rutherford, de bekende Schotse oudvader, heeft een keer gezegd: niemand begint lachend te komen tot Christus. Allen die zich tot Jezus wenden om door hem geholpen te worden, komen met betraande ogen. En wat denkt u, ook als iemand op een andere manier geleid wordt dan door dat werk der wet? Vroeg of laat komt er toch een moment in je leven dat je Galaten 3 gaat lezen. Dat je ook Galaten 3 vers 10 gaat lezen. Over dat vervloekt zijn van ieder die het toch probeert op de manier van de wet. Om het zelf te doen. Vroeg of laat komt er toch voor iedereen die genade kent een moment. Dat hij dat niet alleen gaat lezen. Maar dat hij dat ook gaat beleven. En dat hij dus ook iets gaat kennen van wat we in vers 24 hoorden. Van de tuchtmeester. Nou, Paulus heeft daar dus vanuit Galaten het een en ander van gezegd. Maar u heeft dat net zo goed als ik. Als je iemand zulke dingen hoort prediken, dan is het toch ook altijd wel fijn dat iemand daar eens wat van vertelt uit zijn eigen leven. Paulus, vertel daar eens wat van hoe je dat zelf hebt ervaren. Je zegt dat nou zo tegen die Galaten. Je spreekt op meerdere momenten over die wet van God en de functie van die wet in het leven van de genade. Maar vertel nou eens even hoe jij dat hebt gehad. Nou, u weet, er zijn verschillende plekken in de brieven van Paulus waar hij als het ware ons een inkijkje geeft in zijn dagboek. Een persoonlijk geestelijk leven. Ik heb even gespeeld met de gedachte om vanavond naar dat bekende gedeelte uit Filippenzen 3 te kijken. Waar Paulus al die dingen opzond waar hij eerst heil in zag. Waar hij eerst trots op was. Zijn afkomst, zijn besnijdenis, zijn ijver voor de wet. Al die dingen waarvan hij later moest zeggen: schade en drek heb ik het leren achten. Ik moest alles kwijtraken om Jezus over te houden. Maar ik kwam uiteindelijk uit bij dat gedeelte dat we gelezen hebben. Niet zo bekend. En ik dacht, het is daarom misschien wel goed om dat eens een keer voor het voetlicht te halen. Ook binnen het kader van Romeinen 7. Ik zei het net al. Als ik Romeinen 7 zeg, dan denken velen meteen aan dat gedeelte vanaf vers 13. Over die innerlijke strijd van iemand die genade kent. Die twee mens. Maar nou vanavond eens even over dat eerste gedeelte. En dan begin ik eventjes bij wijze van insteek, niet bij vers 1, maar bij dat tweede stuk vanaf vers 7. Waar Paulus dus heel persoonlijk wordt. Paulus, die wij natuurlijk kennen als een man die ooit fariseer is geweest. Iemand die doorkneed was in de wetten van Mozes. En als je de getuigenissen mag geloven, was die daarin nog verder dan vele andere studenten naar de school van Gamaliel. Het was een modelleerling, veelbelovende fariseer, iemand die de wet dacht te kennen. Maar weet je wat nou het punt is met fariseers? Als ze de 10 geboden lezen, lezen ze eigenlijk maar tot en met gebod nummer 9. Want die geboden kun je natuurlijk op een bepaalde manier lezen. Dat je ze letterlijk neemt. En er worden in al die geboden allerlei extreme zonden genoemd. En dat je dan gaat afvinken. 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. Nou, ik heb van de week niemand doodgeslagen. Dus dat zit wel goed. Echt breken was er ook niet bij. Stelen. Liegen. Allemaal goed gegaan. Ja, maar dan komt er opeens nog een gebod. En dat is dat gebod waar Paulus vanaf vers 7 even bijzonder de aandacht voor vraagt. Want het is voor die man ook op een bijzondere manier gaan spreken. Terwijl hij tot en met gebod nummer 9 een tijd lang gedacht had dat hij het goed deed en nog beter dan een ander, was daar ineens het 10e over dat begeren. We hebben in de overdenking van de catechismus wel eens samen vastgesteld dat dat 10e gebod eigenlijk op een bepaalde manier niks nieuws toevoegt aan de andere geboden. En toch ook weer wel. Want het is met name dat 10e gebod wat mij niet alleen maar mijn levenswandel doet onderzoeken en wat ik allemaal gedaan heb op straat en in mijn contacten met andere mensen, maar dat mij heel nadrukkelijk gaat vragen naar de toestand van mijn hart. Hoe is het nou van binnen? Zonder dat er iets van zonde misschien uitgekomen is, maar hoe zit het met je begeerte? Iets wat de Heere Jezus natuurlijk in de bergrede ook al heeft willen zeggen. Ook al komen die boze begeerten niet naar buiten, maar de wet veroordeelt mij zo scherp, dat al is er alleen maar een zweem van een zondige gedachte in mijn hart, waar niemand verder van weet dan God alleen, dan is dat ook al zonde. Nou, Paulus heeft, zegt hij later zelf, een tijd gehad dat hij dat niet doorhad. En hij zegt het in vers 9 nogal sterk. Moet u zich even in gedachten eens houden wat voor iemand wij voor ons hebben. Die veelbelovende theologische student, die fariseer, die Hebreeër uit de Hebreeën. Hij had een 10 op zijn rapport als het ging om de kennis van de wet. En wat zegt hij in vers 9? En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Zo kijkt hij terug op de tijd voor zijn bekering. Terwijl hij zo wettisch was. Maar dat is misschien wel een van die lessen die we vanavond zo terloops kunnen meenemen. Juist mensen die wettisch zijn. Die van zichzelf misschien wel denken. En anders zegt een ander het wel. Dan kan een ander nog een voorbeeld aan nemen. Maar die hebben vaak helemaal geen besef van wat de wet nou eigenlijk zegt. Die wet leefde niet echt. Ja, die wordt levend, zegt het vervolg van vers 9. Er kwam een moment toen werd die wet springlevend. En toen ging die wet van alles tegen hem zeggen. Maar er was een tijd toen leefde dat helemaal niet voor hem. Hij begreep niet hoe ver dat nou eigenlijk ging. Die eis en die veroordeling van Gods geboden. Nou, u weet op welk moment dat in het leven van Paulus is veranderd. Dat is daar ergens halverwege Jeruzalem en Damascus gebeurd. En vervolgens in de rechte straat uitgewerkt. En wat is Paulus toen gaan leren? Hoe die wet in zijn veroordelende kracht voor hem kwam te staan. Dat er niks meer aan hem deugde. Hij meende God een dienst te bewijzen. Maar zoals de dichter het zegt, al zijn deugden werden een wegwerpelijk kleed. Ja, en weet je wat er nog meer gebeurd is met die wet? Dat vind ik toch altijd ook wel weer een schokkend iets als je dat leest. In vers 8 bijvoorbeeld, als die wet gaat leven voor je, en als je gaat begrijpen wat de geboden van God eigenlijk van ons vragen, dan heeft dat nog een effect op de mens. Dan zet hem dat aan tot zondigen. Misschien vindt u dat heel vreemd. En ergens is dat natuurlijk ook zo. Je zou zeggen, als je hoort wat God wil, dan ga je juist doen wat hij vraagt. Maar in het leven van een kind van Adam heeft het omgekeerde effect. Zegt Paulus hier in vers 8. Ik lees het maar even voor. De zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. En ergens kennen we dat verschijnsel natuurlijk ook wel uit ons leven. Daar is toch ook wel een of ander spreekwoord voor, nietwaar? Dat er niets zo aantrekkelijk is, dat begint bij onze kinderen al. Niets zo aantrekkelijk als juist die ene verboden vrucht waar je af moet blijven. Zo is het toch? Als er wordt gezegd en dat mag niet, dan gaan ze het juist doen. Nou, het maakt in ieder geval wel duidelijk. Als je die veroordeling dan op je afkrijgt. En als je vervolgens merkt wat die wet in je hart allemaal wakker roept aan zonde. Zelfs zonde waar je eerder nooit aan gedacht had. Het maakt wel duidelijk. Van de kant van die wet kan het hem dus niet komen. Van die kant van de werken der wet. En het op eigen kracht proberen God te behagen. Het weer goed te maken met God. Van die kant kan het gewoon niet komen. Ja, maar Paulus, je praat ondertussen zo positief over die wet. Vers 12 staat er toch ook nog. Die wet is heilig, goed, rechtvaardig. Ja, maar zegt Paulus, weet je wat het nou is? Ik ben niet heilig. Ik ben niet goed. Ik ben niet rechtvaardig. En daarom is die weg van de werken der wet voor mij afgesloten. En ik zeg het nog maar een keer met de woorden van McShane. Toen ik de wet echt leerde kennen, toen leerde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En wat is daarvan het effect? Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. En dan blijft er voor Saulus van Tarse, en dan blijft er voor McShane maar één weg over. Hopelijk ook de ene weg die voor u overbleef. Toen vluchtte ik tot Jezus. Ja, toen kwam er ook bij Paulus dat gelovig omhelzen van de Heere Jezus. Van die zaligmaker van wie hij eerst moest leren dat hij hem nodig had. En daarom die ontdekking. En vervolgens mocht hij nog veel meer van hem gaan leren. Ook dat het zo'n passende zaligmaker is. Paulus helemaal verloren. Paulus volstrekt onwaardig. En nou is daar de Heere Jezus en zijn offer. En die heeft alles wat ik mis. Wat een wonder. En hij is ook genoegzaam in het offer dat hij gebracht heeft. Daar kan niks bij, daar mag niks bij, maar daar hoeft ook nooit meer iets bij van mijn kant. Zo wordt hij dan toch ook dierbaar. Als je iemand ontmoet hebt die noodzakelijk, gepast en genoeg blijkt te zijn, dan wordt hij hier dierbaar. Ik nodig u weer uit om daar nou eens wat van te vertellen als u er wat van mag kennen. Niet omdat we elkaar nou zo nodig willen uithoren. Niet om elkaar de maat te nemen. Maar ook om als een getuige in het midden van onze omgeving te staan. Om anderen ook te vertellen hoe goed het is om bij de Heere Jezus te schuilen. Om anderen aan te prijzen. Dat rusten aan zijn boezem. Dat je vastklemmen aan zijn kruis. Om iets te leren kennen van wat de bruid uit het Hooglied heeft als ze haar bruidegom gaat beschrijven. En niet over hem uitgepraat raakt. En in vervoering zegt, al wat adem is, mensen, is gans begeerlijk. En daarmee ga ik naar dat andere stukje uit Romeinen 7, het begingedeelte. Want nadat Paulus dat nou allemaal geleerd had, en nadat hij dus door de wet van de wet was afgebracht, en tot de Heere Jezus was gevlucht, toen kwam die door die geloofsverhouding op een heel andere manier tegenover die wet te staan. We hebben daar natuurlijk vanuit Galaten 3 ook het een en ander van gehoord zondag. Weet u nog het laatste stukje van de preek toen het ging over het volwassen worden van die kinderen? Tot hun 17e jaar hadden ze met die strenge tuchtmeester te maken, die slaaf. Waarmee ze dagelijks optrokken, maar vrienden werden ze eigenlijk nooit. En hij had altijd weer wat op ze aan te merken. Maar zodra ze de volwassenheid bereiken en ze erfgenaam worden, dan verandert op slag de verhouding. En als ze dan die voormalige tuchtmeester in de gang tegenkomen, dan moet hij voor ze buigen. Dan is hij hun gewillige dienaar geworden. Iets dergelijks horen wij ook, maar op een heel andere manier in Romeinen 7 vanaf vers 1. Daar wordt dan niet het beeld gebruikt van de tuchtmeester en de kinderen, maar daar wordt het beeld gebruikt van een huwelijk. En een huwelijk, dat is nog altijd zo, maar dat was toen ook zo, dat is ook een zaak van een wet. Je bent wettig getrouwd, dat is ook openlijk in de samenleving bekend, dat is ergens geregistreerd, die man en die vrouw zijn voor de wet getrouwd. Hoe lang duurt dat? Nou, zo wordt het ook wel eens een keer in trouwdiensten erbij gezegd, nietwaar? Totdat de dood ons scheidt. Ja, want als een van beiden een ander zou gaan zoeken en zich aan een ander zou gaan geven, dan is er sprake van overspel. Vers 3 zegt dat trouwens. Indien zij van een andere man wordt, die vrouw die al getrouwd is, terwijl de man, haar eigen man, nog leeft, zo zal ze een overspeelster genoemd worden. Nou, dat is volstrekt helder. Maar, geestelijk toegepast, we hebben het nou niet over een gewone man en een gewone vrouw. Die vrouw is in dit geval die gelovige. En die man, die eerste man, is in dit geval de wet. Mens is van nature als het ware met die wet getrouwd. En daarom levert dat ook allerlei verplichtingen op. Een onverbrekelijke band. Tenzij het moment zou aanbreken dat één van beiden zou sterven. Dan is die band verbroken. Ja, die wet kan niet sterven. Ik kijk weer even naar vers 12. Dat staat er en dat stond er in het jaar 30 en dat staat er nu nog en dat zal er altijd staan. Dat is eeuwig geldig, die wet blijft staan, want dat is de uitdrukking van Gods wil. De wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Dat blijft zo. Die wet gaat niet ten onder. Dan zit er niks anders op dan dat die vrouw sterft. Maar hoe zal dat nou kunnen? Terwijl je gewoon leeft, je plek hier op aarde hebt, en hoe zal die mens nou sterven? Nou, zegt Paulus, en daarin gaat dan dat evangelie van de Heere Jezus helemaal open. Het geheim daarvan moet je dus zoeken bij hem. En dat is een diep geheim, lieve mensen, waarvan ik hoop dat u daar vanavond
in uw eigen leven ook iets van terugvindt. Dat u zegt, ja, zo is dat inderdaad, dominee. Want wat doet dat geloof nou eigenlijk? Dat de Heilige Geest in mijn hart gewerkt heeft. Wat doet dat tussen de Heere Jezus en mij? Het zorgt voor een band. Als ik me vastklamp aan de Heere Jezus, Paulus zegt het op zoveel verschillende plekken in zijn brieven, dan word ik in hem inbegrepen. Ik word in de Heere Jezus ingelijfd. Ik word één plant met hem. Niet meer hij daar en ik hier. Nee, ik word als het ware onderdeel van de Heere Jezus. Daarom word ik ook zalig. Want hij is welkom in de hemel. Hij is door de Vader geaccepteerd. Als ik in hem inbegrepen ben. En dat is zo door het geloof. Dan mag ik mee. Want ik ben één met hem geworden. Die ware wijnstok en die rank. Zo mag het zijn. Door het geloof dat ik mag beoefenen. Nou, en als dat zo is, dan doet dat geloof dus delen in alles wat van de Heere Jezus is. Zoals dat lied het zegt. Ik heb wel eens vaker opgemerkt, dat is een lied waarvan we misschien nauwelijks beseffen hoe ver dat gaat. Als het zegt, Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Betrek dat nou eens op de heilsfeiten. Denk nou eens aan Goede Vrijdag. Denk vervolgens aan Paas. De Heere Jezus is de dood ingegaan en vervolgens is hij uit het graf tevoorschijn gekomen in dat nieuwe leven. Nu wat van hem geldt, geldt door genade van allen die tot hem de toevlucht mogen nemen. Ook Goede Vrijdag. Dus hij is daar gestorven en zegt Gods kind, ik ben daar gestorven. En het was de zaligste dag uit mijn leven. Want toen ben ik van mijn man verlost. Toen is die band van het huwelijk met de wet doorgesneden. Tot de dood ons scheidt immers. Toen was er ruimte. Toen kwam er plaats voor dat tweede huwelijk. Met hem in wiens opstanding ik mocht gaan delen. En zo staat het in vers 4 ook. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Dat is dat delen in Goede Vrijdag. Opdat gij zoudt worden van een ander, namelijk van hem die van de doden opgewekt is, Pasen. Opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Van een ander. Ik moest denken aan die prachtige, die heerlijke inzet van zondag 1 van de catechismus. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Weet je wat mijn troost is? Zegt de catechismus. Dat ik in leven en sterven met lichaam en ziel niet van mezelf ben. Maar van die ander. Van mijn getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. Het grootste geschenk wat een mens ten deel kan vallen. En tegelijkertijd zo eenvoudig te verkrijgen. Ik zeg dat ook voor degenen die vanavond onder ons zitten. En die juist heel erg met die toe-eigeningsvragen worstelen. Die daarom ook nog nooit avondmaal hebben durven vieren. Omdat ze zeiden, Ik ken die dingen niet, ik hoor er niet bij. Ik zou er wel ontzettend graag bij willen horen. In dat genadegeschenk van de Heere Jezus te mogen delen. Nou, het is zo eenvoudig te verkrijgen, geliefde. U hoeft niet eens wat mee te brengen. Lege handen. En een verbroken hart over al datgene waarvan u moest inleven. Dat u onwaardig was.
Als ik zo mag komen tot de Heere Jezus, ja, dan wordt er met hem geruild, zegt het evangelie. En dan mag door dat eenvoudige kinderlijke geloof dat zich overgeeft, die zalige ruil plaatsvinden. Dat alles wat van hem is, van mij wordt. Dat alles wat van mij is en waarover ik me schaam en waar ik nooit vanaf zou kunnen komen, dat hij dat over wil nemen. Eenvoudig. Maar ondertussen zeggen we ook, niet goedkoop. En dat zal toch ook in het hart leven van degene die uitzien naar de viering van het heilige avondmaal. Want wat komt dat ook weer in zo'n voorbereidingsweek op je af? Het was allemaal gratis, heren. Voor mij dan. Maar voor u? Galaten had het over een vloek. Romeinen heeft het over sterven. 2 Korinthe zegt het weer op een andere manier. Die diepe, diepe woorden aan het eind van hoofdstuk 5. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zoals het avondmaalsformulier het in 3 woorden zegt. Maar bedenk wat voor kaartje, wat voor prijskaartje daaraan hing. Ik voor u. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat iemand die daarin mag delen en die dat ook weer eens aan het avondmaal hoopt bevestigd te zien worden, om dat weer eens uit zijn mond te horen, om die tekenen te ontvangen die dat onderstrepen. Je bent van man verwisseld. Je bent van eigenaar veranderd. De genadegift van het eeuwige leven heb je om niet ontvangen. Dat zo iemand vervolgens ook behoefte krijgt om daarvoor zijn dankbaarheid te tonen. Maar als u die behoefte voelt, let u dan toch ook wel weer op dat u toch weer niet in de kramp van dat oude leven schiet. Of ben ik daarin de enige die dat toch wel eens een keer moet bedenken? Mens die iets heeft leren kennen van de rijkdom van het genadeverbond en toch weer die onverbeterlijke neiging heeft om als het ware uit het werkverbond te gaan leven en om toch weer te denken dat jouw gedrag iets verandert aan Gods liefde en trouw. Nee, het kan nooit meer doorwerken. Hoeft ook niet. Mag ook niet. Waar het wel op aankomt, staat ook in vers 4. Opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Dan ben ik weer bij dat beeld van die wijnrank en van die druiventros die eraan hangt. Waar komen de vruchten in de natuur vandaan? Van de schepper? Geen wijnboer die er dat aanprutst. Nee, dat groeit. De mensen zeggen, dat komt door moeder natuur. Nee, dat komt niet door moeder natuur. Dat komt door vader, schepper. En waar komen de vruchten vandaan die aan de levensboom van een kind van God gaan groeien? Bij die geest van diezelfde vader. Bij de geest van Christus vandaan. Die het voortdurend weer gaat bevestigen. Uit hem nemen. En het mij verkondigen. Niet alleen die allereerste keer. Niet alleen als ik aan die tafel zit. Niet alleen als ik onder het woord zit. Maar ook als ik de wereld inga en mijn roeping ga verstaan. Geen stap zonder de genade van de Heere Jezus. Geen ene vrucht. Of ik heb hem van hem gekregen. Die vrucht van de geest. Lees ze nog maar eens na in Galaten 5 vanavond. Waarvan je bij dat afzonderlijke, allemaal voortdurend moet denken aan de Heere Jezus. Goedheid, goedertierenheid, barmhartigheid, geloof, dat wil zeggen betrouwbaarheid, om zo stukje bij beetje iets te mogen gaan vertonen van het beeld van de man. Het is een kwestie van gemeenschap met de Heere Jezus hebben, geliefden. En daar zal het aanstaande zondag ook om gaan. Mag u er naar uitzien, u die door het geloof ingelijfd mag zijn in hem, om weer heel dicht bij hem te zijn zondag. Om zijn stem te horen, om zijn gaven te ontvangen. Maar ook in het ontvangen van die tekenen, je hart weer warm te voelen worden en een nieuw verlangen te krijgen om voor hem te leven. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan.